Welkom bij de podcast over babyverlies. De plek waar moeders die babyverlies hebben meegemaakt hun verhaal kunnen delen en gehoord worden. Mijn naam is Desiree van Nieuwenhoven. Als mama van Tom en Tim, die in 2006 en 2007 stilgeboren werden, en als iemand die zelf een miskraam heeft ervaren, ken ik de diepe sporen die zulk verlies achterlaat. Ik heb deze intense reis van verdriet naar kracht doorlopen en wil nu dat pad verlichten voor anderen. Dat doe ik omdat ik vind dat babyverlies niet langer weggestopt hoeft te worden. Ik heb een community, de Stillborn Sisterhood, opgericht. Dit is een online community voor vrouwen met babyverlies. Het delen van deze verhalen kan soms overweldigend zijn, dus nemen we soms een pauze als dat nodig is. We zijn hier om te luisteren, te begrijpen en te steunen. Dus zet je schrap voor diepgaande gesprekken die troost bieden, herkenning geven en kracht geven. Welkom bij weer een volgende podcast. In dit gesprek praat ik met Margreet. Margreet heeft 3 miskramen gehad en heeft in 2021 afscheid genomen na 27 weken van de mooie Hanna. Margreet, hartelijk welkom. Ontzettend fijn dat jij met mij in gesprek wil over jouw verhaal. Kun jij met de deur in huis vallen door te vertellen wat jouw ervaring is met jouw babyverlies?
Dat kan ik. In 2021 zijn we na een heel medisch traject, bleek ik inderdaad in verwachting. En dit keer ging het wel goed, tot aan 27 weken. En toen ben ik spontaan bevallen. Ik had zelf in het begin de ochtend niet in de gaten dat dit weeën waren. En met dank aan het appen met mijn schoonzusje, die op dat moment ook in verwachting was, heeft zij mij erop gewezen dat dit nog wel eens meer kon zijn. En heb ik uiteindelijk ook de verloskundige gebeld en is het hele, hele riedeltje van start gegaan eigenlijk. Ben ik naar het ziekenhuis gegaan en daar 's avonds bevallen van Hanna. En in het begin leek het heel goed te gaan, maar uiteindelijk is zij na 9 dagen alsnog overleden.
Was Hanna een mooi meisje?
Ja.
Ja? Maar alles zat erop en eraan?
Ja, alles zat erop en eraan. Ze heeft wel tijdens de geboorte, rondom de geboorte, heeft ze hersenbloedingen gehad. Alleen ze liet zo zien dat ze wilde vechten en dat ze wilde leven. En het feit dat zij huilend ter wereld kwam, daar stonden de artsen gewoon echt verbaasd om. Omdat dat met 27 weken helemaal niet normaal is. Normaal is eigenlijk dat ze dan aan de beademing moeten. En dat heeft Hanna niet gehoeven. Tot op het laatste. De laatste stuk wel. De laatste 12 uur wel. Maar in het begin had ze alleen de ondersteuning en de zuurstof wel. Maar niet volledig aan de beademing.
Vreesden artsen in het begin ook voor haar leven met 27 weken? Wat hadden ze gezegd tegen jou? Wat waren haar kansen?
Haar kansen waren op zich wel redelijk. Want tuurlijk, die eerste 48 uur hebben ze allemaal. Dat wordt echt gezegd, die eerste 48 uur zijn kritiek. En dan blijft het ook spannend. Maar na die 48 uur hadden ze echt wel zoiets van, ze doet het gewoon goed. En ze is best wel stabiel eigenlijk. En tuurlijk hebben we de hersenbloedingen, die zorgden natuurlijk voor beschadiging. Maar ze hebben ook echt gezegd van, ja, maar we hebben kinderen gezien die lichte bloedingen gehad hebben en die zwaar beperkt werden uiteindelijk. Maar ook kinderen die zware bloedingen hebben gehad en die eigenlijk er bijna niks aan overhielden. Dus het is zo verscheiden dat ze echt zeggen van, ja, maar als ze hier doorheen komt, als ze er niks bij krijgt, dan gaat ze hier gewoon doorheen komen. Dus die kansen waren best wel aanwezig. Uiteindelijk na die 48 uur durfden ze daar wel wat meer hoop op te hebben, zeg maar.
Dus je hebt die dagen, heb je gewoon die 48 uur waren heel erg vanuit hoop. En dan ga je heel langzaam vertrouwen dat het goed gaat.
Dat het wel beter gaat. Tuurlijk, je weet, met 27 weken is niet de standaardgang, zeg maar. Maar je weet wel dat, tenminste, wij hebben ook de verhalen dat het met 24 of 25 weken ook goed is gegaan uiteindelijk. Dus je hebt wel stukje bij beetje hoop. Absoluut. Ja.
En dan opeens komt het moment dat het toch niet goed gaat. Wat ging er door je heen? Wat voelde je toen?
De paniek die sloeg echt toe. Dat was de avond voordat ze is overleden. En we kregen op dat moment bezoek. We mochten per 2 bij de couveuse zijn. En dat snap ik ook volledig en nog steeds. Als dat nog steeds zo zou zijn. ook vanwege de rust. En we hadden altijd de afspraak in die week, de mannen gaan eerst en de vrouwen gaan daarna. En we hadden met bezoek inderdaad, dus manlief ging eerst met op dat moment zijn broertje en ik zou met mijn schoonzusje naar die tijd gaan. En hij komt terug beneden waar wij aan het wachten waren. En zijn gezicht, dat sprak zo boekdelen dat ik echt dacht, dit is niet goed. En dan kom je erbij en dan ligt ze zo stil. Terwijl ze zo bewegelijk was. En in mijn buik en buiten de buik. Dat ze op een gegeven moment ook zeiden van ja, maar ze is gewoon zo. Dit is hoe ze is. En dan ligt ze in één keer ontzettend stil. Ja, dan slaat de paniek je om het hart. En dan weet je gewoon eigenlijk niet waar je het zoeken moet qua paniek en kwam. Je staat machteloos. Want je kunt niks.
En wat heb je toen gedaan? Mocht je haar toen vasthouden? Of heeft de verpleging haar nog gereanimeerd? Of wat hebben ze nog iets gedaan? Want als je in een couveuse ligt in het ziekenhuis, denk ik dat de verpleging gewoon super alert is.
Ja, die is inderdaad heel erg alert. Op dat moment heb ik haar niet ze hebben haar niet uit de couveuse gehaald. Maar ik heb wel, en dat is juist op advies van de artsen en de verpleegkundigen geweest, dat ik mijn handen bij haar heb gelegd. En toen kreeg ik uiteindelijk ook, te horen, ze heeft in deze 5 minuten dat jij nu haar de handen bij haar hebt, beweegt ze meer dan dit ze afgelopen uur gedaan heeft.
Wauw, dus ze voelde dus echt dat jij, haar mama, bij haar was.
Ja, ik heb dat gevoel heb ik wel inderdaad, absoluut.
Wauw, en jouw man was toen ook bij jou?
Ja, in het begin mijn schoonzusje. En die is na een paar minuten alweer naar beneden gegaan. En die heeft mijn man erbij gezegd van ga alsjeblieft naar boven, want dat gaat niet goed. En die is naar boven gegaan en daar zijn we nog een poos gebleven. En uiteindelijk toch, maar gelukkig waren we dichtbij, want we waren op dat moment in het Ronald McDonald huis. En hebben we toch gezegd van we gaan die kant op. Omdat we op dat moment ook niks meer konden. Dat veranderde even niet. En ze had echt even die rust nodig. Maar op het moment zelf, ja, dan je staat gewoon machteloos.
En als je dan weggaat naar het Ronald McDonald's huis, dan ga je ook met een heel onheimisch gevoel weg, denk ik.
Ja, absoluut. Absoluut.
Vond je dat niet heel eng ook? Dat je dacht, nu laat ik haar in de steek?
Ja, ik had absoluut het gevoel dat ik haar in de steek liet. En, maar dat heb ik eigenlijk elke avond daar gehad. Als we dan daarvoor het laatste waren en dan weer teruggingen daar naar het Ronald McDonald huis. Daar had ik elke avond moeite mee. Maar nu helemaal inderdaad, op die avond, bewuste avond helemaal.
En is ze toen die nacht nog doorgekomen?
Ja, ze is op een gegeven moment toch aan de beademing gegaan. Dat kregen wij ook al te horen toen wij daar weggingen, of vlak daarvoor. Had de arts ook zoiets van, ik denk dat ze aan de beademing moet, gewoon puur om haar die rust te geven. Dat ze daar even niet mee bezig, dat haar lichaampje daar niet mee bezig hoeft te zijn. En we kregen op een gegeven moment een telefoon van, ze gaat aan de beademing. Ze zei, nou, doe alsjeblieft wat jullie denken dat goed is. Ik zei, daar heb ik het vertrouwen ook wel in. En toen zijn we s'nachts nog terug geweest. Dus midden in de nacht, 12:30, 1 zijn we daar nog geweest. Om echt voor mij ook te kijken, hoe ligt ze erbij. Gewoon puur dat beeld even. En toen hebben we toch inderdaad ook vanuit de verpleegkundigen te horen gekregen van probeer wat te gaan slapen. Als er wat is, dan bellen we.
Ja.
En daarna is ze een hele poos, een aantal uren best wel stabiel geweest. Tot 1:00 of 6:00. En toen zakte ze helemaal weg. En wij zijn om 1:00 of 7:00 zijn wij gebeld. Kom alsjeblieft deze kant op, want het gaat absoluut niet goed. En ze is 9:00 overleden. Wat toen wisten ze ook dat het klaar was. Ja.
Het fijn is dan wel, Margreet, dat jij gewoon met je man erbij was.
Ja, daar zijn we heel dankbaar voor. Juist omdat we eigenlijk zelf 3 kwartier rijden van het ziekenhuis afwonen. Dus we waren heel blij dat we zodanig dichtbij waren. Dat we eigenlijk binnen 1 kwartier ook daar waren. In plaats van dat het 3 kwartier had geduurd.
Precies.
Dan zit je toch in die auto dat je denkt, dat moet je niet willen.
Nee, want dan zit je gewoon echt dan. Je moet ook rijden, je moet op het verkeer letten. En je wil maar 1 ding is bij je kindje zijn.
Ja, absoluut.
En had je Hanna vast toen ze overleed?
Ja.
Morgen, ja. Ja, wat mooi.
Dus we zouden 's middags nog weer bezoek krijgen en dat wilde ik afbellen. Toen ben ik teruggehaald door de verpleegkundige en toen hadden ze aan mijn man al gezegd van we willen haar uit de couveuse halen zodat ze bij jullie kan overlijden. En toen heeft mijn man letterlijk gezegd, zij heeft haar gedragen in de buik, dus dan mag ze het ook doen tot het eind.
Oh, wat lief.
Ja, dat was heel mooi. Dus ze is letterlijk op mijn borst overleden. Wel met zijn armen daar weer omheen. Maar dat, ja, dat heeft mij wel heel goed gedaan, wil ik het al niet zeggen. Maar toch is het voor mij wel goed geweest.
Ja, want jouw man heeft daarin wel gelijk. Jij hebt het haar 27 weken gedragen. Je hebt haar laten geboren worden. En uiteindelijk heb je haar gewoon vastgehouden met liefde. Alle liefde die je in haar hart voor haar voelde, heb je haar gewoon los laten gaan.
Ja, absoluut.
Margreet, die rollercoaster aan emoties, van toch wel blij dat Hanna het gewoon de eerste 9 dagen geleefd heeft. En dan verdriet.
Je stapt inderdaad van de ene rollercoaster in de andere. Absoluut.
Dus van jou was ook de roze wolk meteen daarna na 9 dagen gitzwart. En in plaats van beschuit met muisjes, moet je een crematie of een begrafenis gaan regelen.
Ja. Ja. Wij zijn er toch wel heel dankbaar voor dat we toch die 9 dagen of 8,5 of 9 dagen nog met haar gehad hebben. Ja. Maar je stapt letterlijk van de ene rollercoaster in de andere. Want dit hadden wij, stel vrienden van ons hebben het inderdaad ook meegemaakt. Maar goed, dat maak je niet van zo dichtbij mee dat je weet hoe een begrafenis of een crematie geregeld wordt.
Nee.
Dus dat moet je echt inderdaad allemaal zelf doen en allemaal zelf achterkomen. En gelukkig zijn we daar heel erg goed in begeleid door de uitvaartonderneming die hier in de buurt zit. Maar toch, ja, je stapt letterlijk van de ene rollercoaster in de andere.
En hoe is het leven voor jou na het overlijden van Hanna?
Lastig. Ja. Omdat je toch verder moet zonder haar. En toch merk je ook wel dat ze er op bepaalde momenten op haar manier inderdaad wel bij is. De op de meest onverwachte momenten dat er wel die vlinder voorbij komt. Dat we wel een hommel zien. En met vlinders hebben we het heel erg. Maar ook vogeltjes die iets langer blijven zitten. Dat je denkt, toch wel tekenen of zo. Dat ze er op zo'n manier van, hé, mam, ik ben er nog wel. Maar dan anders. En toch moet je verder inderdaad. En toch moet je door. En dat vind ik best wel lastig nu.
Ja, dus je vindt het heel lastig om je dagelijks leven op te pakken.
Ja.
En wat vind je daarin gewoon heel erg lastig?
Ik denk dat dat ook vooral is. Je zat zo inderdaad in het begin op die roze wolk. Hé, er komt een kleine en daar mag je voor gaan zorgen. En dat zagen we echt als een wonder. En nog steeds trouwens, maar en als een zegening. En dan wordt het letterlijk weer van je afgepakt. En toch moet je door. En je ziet om je heen wel die kinderen. En wel die kleintjes. En een aantal die in dezelfde maanden. Of in de maanden kort erna ook geboren zijn. En die zie je wel opgroeien. En dat maakt het heel lastig. Omdat je denkt, oh, zou zij dat ook al kunnen? Oh, zou zij ook zo ver zijn? Zou ook zij zo lekker aan het kletsen zijn? Maar ook voor jezelf. Ik ben nog heel erg nog steeds bezig met wat als. Heb ik dit wel goed gedaan? Heb ik dat wel goed gedaan? Dat schuldgevoel is heel sterk, ja.
Ja, maar als jij nu... Je hebt die film heb je alvast al wel 1 miljoen keer teruggedraaid. Had je dingen anders kunnen doen?
Ik denk het niet. Nee,
want ik weet wel zeker dat jij... Zoals ik jou leer kennen, een moeder bent die alles voor haar dochter heeft gedaan. En dat jij Hanna alleen maar liefde hebt gegeven. Gedurende de zwangerschap en toen ze geboren was in de couveuse in het ziekenhuis lag ook. Dus daarmee heb je haar alles gegeven wat je kon.
Ja, jawel. Dat zeker.
Ja. Dus ik denk niet dat jij tijdens de zwangerschap flink hebt lopen zuipen of hebt lopen roken of... En je hebt vast alles gedaan, want je was heel blij dat je zwanger was. Dat vertelde je ook net in het voorgesprekje. Je hebt alles gedaan wat je kon doen. En toch heb je dat schuldgevoel. En dat hoor ik zoveel vrouwen zeggen, dat ze zich zo schuldig voelen. Ik heb ook heel erg schuldig gevoeld. Want bij mij zijn Tom en Tim in mijn buik overleden. En ja, dan denk ik ook van, wat had ik maar dit had. Maar dat heeft geen zin, want je maakt jezelf daarmee alleen maar ongelukkig.
Ja, dat doe je ook. En realistisch gezien, zeg maar, weet ik dat ook wel. En we hebben ook menig gesprek. We hebben na die tijd zijn we ook nog teruggegaan naar het ziekenhuis met de neonatoloog, met de verpleegkundige, verloskundigen die op dat moment ons bij hebben gestaan. En meerdere gesprekken wel. En iedereen zegt het. En er zijn natuurlijk onderzoeken gedaan in hoe het kwam dat ik te vroeg bevallen ben. En de gynaecoloog toen van het ziekenhuis had ook zoiets van, ja, dat kon nog wel eens bij jouw hypomobiliteit wegkomen. Dat je baarmoedermond los heeft gestaan. Hij zegt maar, daarnaast zei hij ook heel mooi, hij zegt volgens mij al zeggen 100 artsen het, je bent moeder. En je zult je altijd verantwoordelijk voelen. En dan kunnen wij als 100, met 100 mensen, 100 artsen zeggen, dit is niet jouw schuld. Maar je bent moeder en daardoor voel je je toch verantwoordelijk.
Ik snap wat je daarmee zegt. Die gevoelens heb ik zelf ook gehad. Voor mij is er heel duidelijk een leven voor Tom en Tim en na Tom en Tim. Herken jij daarin wat ik zeg? Wat ik daarmee bedoel? Een leven voor Hanna en een leven na Hanna?
Jawel, ja. Dat heeft vooral denk ik te maken met dat we voor die tijd... wat meer vrij en blij wil ik niet zeggen, maar wel wat meer onbezorgd leefden of zo. We hebben natuurlijk langer nodig gehad om überhaupt zwanger te raken. We zitten sinds 2018, eind 2018 in het traject. En dan weet je wel dat het niet altijd even makkelijk gaat, omdat je al meerdere miskramen hebt gehad. Maar dat het allemaal niet natuurlijk gaat en niet spontaan is, maar toch ja, kijk je daar dan anders naar dan naar Hanna. Het onbezorgde is weg. Je hebt elke keer dat je denkt, oh, had ze hierbij kunnen zijn met familiebijeenkomsten, dat je echt denkt, je hebt er mist er eentje.
Ja. Ja, dat is ook zo. Het is altijd een lege stoel.
Ja. Ja. Ja.
En hoe reageerde jouw omgeving? Heb je daar veel steun aan gehad?
De meeste wel. Gelukkig wel. Ja. Mijn moeder is er vrij snel bij geweest. Mijn vader kon niet vanwege zijn eigen ziekte. Maar die is later wel geweest. Mijn schoonouders ook gelijk. Vanuit onze kerk meerdere. Dus ja, er zijn echt gelijk mensen geweest die er voor ons zijn. En die dat eigenlijk nog steeds zijn. Maar er zijn er ook genoeg die op dat moment zoiets hebben. Ja, ik weet hier niet mee om te gaan. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En later, en dat is natuurlijk een aantal maanden zo niet nog langer geweest, dat ze dan bij ons kwamen van, hey, we weten eigenlijk niet wat we moeten zeggen. Dat wij ook zeiden van, hey, maar dank je wel dat je dat zegt. Want dat geeft zoveel rust van, we hebben liever dat je dat zegt, dat je echt bij je komt van, hey, we weten er gewoon niet mee om te gaan, maar we willen jullie ook niet ontlopen of, ja, maar help. En dat je op zo'n manier toch het gesprek start. En wij zijn er ook heel open over. Dat is ook zo. En dat zal iedereen ook daarin ook anders zijn. Maar juist daarin. Ja, het is voor ons zo belangrijk dat je juist die mensen ook tegenkomt. Dat je zegt, ja, ik wil jullie niet ontlopen. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.
Ah, dat is zo waardevol als mensen dat zeggen. Hè? In plaats van al die goed bedoelde adviezen van, ah, je weet in elk geval dat je zwanger kunt worden. Waar je denkt, ja, hoezo dan? Daar heb ik echt helemaal niks aan, toch?
Klopt. Ja, klopt. En daar hebben we er ook meerdere van gehad, hoor. Daar zijn we ook ontzettend boos om geworden.
Ik werd er altijd heel verdrietig van. Dan dacht ik van, ja, maar jij begrijpt mij gewoon niet.
Klopt, ook dat. En dat wordt me nog steeds gezegd, ja, maar je weet in ieder geval dat ik zwanger kan worden. Of dat je zwanger kan worden. Ja, maar dan geef ik altijd denk als reactie, ja, maar resultaten behaald in het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Ja, en dan zie je ze denken, oh ja, 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 ja.
Hé, ja. Hey, Margreet, wat is voor jou de grootste uitdaging op dit moment?
Ik denk mijn grootste uitdaging is op dit moment nog steeds om letterlijk maar te leven. Om weer invulling van de dag te krijgen. Waar je Hanna toch in meeneemt. Op een bepaalde manier. Maar ook dat je op dat moment weer durf te genieten. En dat onbezorgd geniet, onder andere. Ja, zonder schuldgevoel.
Ja. En als jij wel geniet van dingen, dat kunnen kleine dingen zijn, het gaat niet eens om grootste dingen, waarschijnlijk. Dus bij mij, als ik terugkijk naar mezelf, ik kon in het begin genieten van kleine dingen. Als mijn konijn door de tuin hipte, dan werd ik blij. Toen dacht ik, ik voel me blij, voelde ik me gelijk schuldig. Herken je dat?
Ja, absoluut. Ja. Ja, in het begin denk je, oh, ik mag me niet zo voelen, want nou ja, met alles wat er gebeurd is. En toch, na die tijd is dat wel, ja, dat slijt al wel met de maanden en met de jaren, denk ik. Maar toch, dat schuldgevoel blijft wel. Ik kan dat nog niet helemaal loslaten.
Ja, maar je mag het ook gewoon tijd geven. Het hoeft ook niet. En het is ook mooi dat we dit gesprek hebben. Want hierdoor komt er ook meer bewustwording dat jij niet de enige bent. En dat er zoveel vrouwen zijn die deze emoties gewoon hebben. Alleen, er wordt zo weinig over gesproken. Dus het doet mij echt goed om te horen dat jij in jouw omgeving mensen hebt die gewoon zeiden, letterlijk zeiden, we weten niet wat we moeten zeggen. Want naar mijn mening is dat het enige juiste wat je kunt zeggen.
Ja. En juist degene die het zelf mee hebben gemaakt, dat zijn vrienden geweest, dat zijn ouders van vrienden geweest, die zijn er juist voor ons geweest van, hey, het licht komt terug. Je gaat weer genieten en dat gaat weer. Maar denk hieraan, denk daaraan. Die gingen juist meedenken op een goede manier, omdat ze ook een vriendin destijds toen ze nog wel leefde, van, hey, mijn dochter heeft ook op de NICU gelegen en ik heb op dat moment dat en dat gemist. En die kwam met een hele boodschappentas aan met van alles en nog wat. En na die tijd ook bepaalde dingen van, denk hieraan of probeer dit eens of probeer dat eens. En niet om juist om goed bedoelde adviezen, nee, juist vanuit de ervaring wat ze zelf gemist hebben. En dat was voor ons wel heel waardevol en dat is het nog steeds.
Ja. Wat zou jij de luisteraars willen meegeven op basis van jouw eigen ervaring? Als mensen dit meemaken, wat is dan voor jou dat je dacht, oh, dat is iets wat je echt kan helpen? Als mama van Hanna.
Wat mij heel erg nog steeds helpt, ook toen al en nu nog steeds, is dat het bespreekbaar blijft. En dat ook al weet je niet wat je moet zeggen tegen die persoon, zeg dat dan. Geef dan aan van, hey, ik weet gewoon even niet ermee om te gaan. Maar wat heb je nodig? Dat kan een luisterend oor zijn. Dat kan bijvoorbeeld even een stuk gaan wandelen. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Tenminste, in andermans ogen hele kleine dingen. Maar uiteindelijk wel heel waardevol.
Ja. Mooi dat je dat zegt. Ja, want ik ben deze podcastreeks begonnen om vrouwen een podium te geven. Zodat ze hun verhalen kunnen delen. Om er meer bewustwording komt. En om het taboe dat echt op stilgeboorte en miskramen rust te doorbreken. Want het gaat er gewoon om dat we er gewoon over kunnen praten in elk moment van de dag, elke situatie, en dat het niet meer weggemoffeld wordt. Dat vrouwen zoals jij en ik en al die andere vrouwen die ook de podcast willen opnemen met mij, gewoon hun verhaal kunnen vertellen.
Ja, dat blijf ik ook een hele belangrijke vinden. En we zijn ook al heel open over Hanna en wat er allemaal gebeurd is. En natuurlijk, je hebt de foto's die je hebt, we hebben er ontzettend veel, gelukkig ook. De ene laat je wel zien en de andere laat je echt absoluut niet zien. Maar we zijn er heel bewust ook open over. Juist omdat we doorhebben dat het ons ook helpt. En tuurlijk, in het begin doet het zeer om je verhaal te doen. En vooral uiteraard in het begin moet je dat heel veel, want heel veel mensen vragen ernaar. Dus dan doe je verhaal ook vaak. En tuurlijk doet het zeer. En tuurlijk kan dat in het begin niet zonder tranen. Maar dat leer je. En dan gaan op een gegeven moment toch, denk ik, een deel de scherpe randjes ervan af. En er zullen altijd dagen zijn dat je er meer last van hebt. Maar er zijn ook momenten dat je denkt, hé, het wordt nu wat rustiger. En juist het verhaal vertellen is zo ontzettend belangrijk. Om ook hun de herinnering levend te houden.
Ja. Hoe vond je het om je verhaal te vertellen, Margreet?
Heel fijn. Ontzettend fijn. Ik heb dat vorig jaar ergens eerder gedaan. Dat was nog intenser, omdat het juist was bij een aantal fotografen die de afscheidsfotografie en dergelijke doen. Die van Stichting Stil zijn. Dus dat was ook wel heftiger. Maar toch ben ik heel blij en heb ik inderdaad zelf ook zoiets van, ik wil heel graag ons verhaal wat vaker delen, wat meer juist om inderdaad ook die taboe te doorbreken, ook echt ons verhaal daarvoor gebruiken.
Is er nog iets wat je gewoon wil vertellen?
Ik zou even niet weten wat op dit moment.
Dan ga ik inhaken op wat jij zegt, het blijven delen van je verhaal. Ik merk dat zelf ook, dat het heel fijn is om na al die jaren, dat Tom en Tim er niet zijn, om over hun te praten. Daarom heb ik ook die Stillborn Sisterhood opgericht, zodat we elke 2 weken de tijd en ruimte krijgen om over onze kindjes te praten. Want ik deel jouw mening, Margreet, als je gewoon niet een omgeving hebt waar je gewoon vol liefde en veiligheid je verhaal kunt delen, is het fijn als er vrouwen zijn die je wel snappen, die aan één knipper met je ogen gewoon snappen wat je bedoelt, die jouw emoties begrijpen. Dus ik vind het gewoon heel mooi dat jij gewoon je verhaal hebt verteld en ja, Hanna gaat nooit weg, want ik voel aan alles dat jij je echt mama voelt van Hanna.
Ja. Ja, zoals mijn man ook altijd gezegd heeft en dat nog steeds zegt van, zij heeft ons ouders gemaakt en dat pakt niemand ons meer af. Nooit.
Nee.
Wij blijven ouders, ook al mogen wij op dit moment hebben wij geen kindje waar we voor mogen zorgen. En dan krijgen we af en toe nog wel de vraag, hebben jullie kinderen? Ja, dat blijft een lastige vraag. Ja,
wat zeg je dan? Ik zeg altijd ja.
Wij zeggen ook altijd ja. Wij zeggen wel, maar dan zeggen we er ook gelijk achteraan, maar we mogen er niet voor zorgen. En dan kijken ze vaak heel vreemd van, hoe bedoel je? Nou, ze is overleden. Oh, ja, en dan, maar dan komt ook heel kort, en dat hoeft maar 5 minuten bewijzen van te zijn, dan komt er toch even het gesprek op. En dan denk je, ja, maar dat is dan toch weer iemand die op dat moment er even op geattendeerd wordt, die even duidelijkheid krijgt van, hé, maar die mensen zijn er ook. En die moeten we niet vergeten.
Nee. Ontzettend fijn, Margreet, dat je je verhaal hebt gedeeld. En ik vind het heel mooi om te zien hoe trots jij op jouw dochter Hanna bent. Dank je wel.
Ja, dat ben ik. Graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast over babyverlies. Ik hoop dat de verhalen en inzichten die ik vandaag heb gedeeld jouw steun bieden in je eigen proces of je helpen om andere vrouwen die dit onvoorstelbare verlies hebben meegemaakt, beter te begrijpen. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast, zodat je geen enkel gesprek mist. Elk verhaal doet het toe en verdient het om gehoord te worden. Wil je meer steun en verbinding vinden? Sluit je dan aan bij de Stillborn Sisterhood, mijn community speciaal voor vrouwen die babyverlies hebben ervaren. Hier kun je in een veilige en begripvolle omgeving jouw ervaringen delen en steun vinden bij anderen die weten wat je doormaakt. Bezoek mijn website of volg mij op sociale media om meer te weten te komen en lid te worden. Samen staan we sterk en voorkomen we dat babyverlies geen zwijgenverlies wordt.